Goedemorgen ook van mijn broeders en zussen. We kunnen samen lezen in het Johannes-evangelie, Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15 en ik kan u voorlezen vanaf vers 18 tot vers 27. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het haar lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Bedenk het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen hem niet die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Indien ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben. Maar nu hebben zij, hoewel zij gezien hebben, toch mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat zij in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. En gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met mij. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, voor ik iets meer zal zeggen over dit schriftwoord die met elkaar gelezen hebben, zou ik graag eerst de Heere willen danken. Ik heb een keer een gebed opgeschreven. Ik wil hem danken dat ik hier opnieuw mag zijn vandaag. Mijn Heer en mijn God, dank u wel. Ik prijs u om uw trouw, o Heer. Ik prijs u, want gij zijt een wonderbaarlijke God. Rijk aan genade en vergeving, trouw aan het verbond en standvastig in het uitvoeren van uw heilsplan over deze ganse schepping. Ja, Heere, alles is in uw hand en alles zal geschieden zoals gij gezegd hebt in uw woord. Uw koninkrijk komt en uw koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Gij wijkt niet van uw voornemen om alles te onderwerpen aan de voeten van uw Zoon, Jezus, die waard is te ontvangen alle macht en alle kracht en al de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Hij is het die ons met u verzoend heeft door het offer dat hij bracht. Ik dank u dat gij ons in deze tegenwoordige tijd aan hem onderworpen hebt. Ik dank u dat hij in ons is en dat wij in hem mogen zijn. Want in hem en door hem, Jezus uw Zoon, zijn wij gereinigd en geheiligd voor u om te doen de goede werken waartoe gij ons van tevoren bestemd hebt. Daarom loven wij u en prijzen wij u, o God, tot in alle eeuwigheid. Amen. Broers en zusters, mijn mededienaar in Jezus, de Luc, die hier vandaag niet is, die had mij gevraagd een keer een preek te doen over alles wat mij wedervaren is de afgelopen tijd. En het is toch al wat gebeurd. Luc vond dat best wel boeiend, zei hij. En spannend, man. Kun je daar een keer een preekje over doen? Ik kan dat kunnen doen. Maar ik vind dat liever niet voor dat in een preek te doen. Ik wil ook niet te veel de aandacht op mij vestigen en zo. Dat is niet de bedoeling van de preekstoel. Ik denk dat dat ook kan in onderlinge gesprekken. Mekaar bemoedigen en er een keer over vertellen, dus voor wie het wilt weten, ik sta er gerust voor open, dan kunnen we elkaar een keer bemoedigen daarin. Ik heb wel iets daaruit geleerd, uit de voorbije tijd. Dit heb ik geleerd. Wie het met God meent, God zal het met hem menen. Als je het echt meent met de Heer zal het ook echt menen met jou. Dat is geen dat ik eruit geleerd heb. En als jou iets overkomt, het is niet toevallig. Bij onze Heer bestaat dat niet toeval. Hij doet alles bewust, met een doel. Hij heeft een doel voor ogen met ieder van ons. Hij is voortdurend bezig. Onze God slaapt niet, hij slaapt niet. Hij waakt voortdurend. Er is een doel aan. Het schriftgedeelte dan die we gelezen hebben, richt de Heer Jezus zich tot zijn discipelen. Hij bereidt zijn discipelen voor op de dingen die gaan komen na hem. Zoals onder andere op het einde van de passage belooft hij dat hij de trooster zal zenden. En daar zal ik op het einde van de preek nog iets meer zeggen over die trooster. Ja. Maar het viel mij op, in vers 18 dat we gelezen hebben, Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eerder u gehaat heeft, is dat deze vers voorafgaat aan het gebod om elkaar lief te hebben dat we niet gelezen hebben in hetzelfde hoofdstuk in vers 12. Daar staat, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Dat is ook niet toevallig, denk ik. Dat de waarschuwing dat ze straks verdrukking gaan kennen, gehaat zullen worden, dat daaraan vooraf de Heere eerst zegt, heb elkander lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Ja? Er is niemand die de mens beter kent dan de maker van de mens. Dat is God zelf. Hij heeft ons gemaakt. Hij weet van binnen en van buiten, zoals we gezongen hebben, hoe dat wij in elkaar steken en wat dat wij van nodig hebben. Hij kent ons als geen ander. En in alles heeft hij ook voorzien, ja, opdat de discipelen, en bij uitbreiding dus ook wij, zouden slagen in de opdracht die ook leest op het einde van vers 27. En gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met mij. Om die opdracht te voldoen, te getuigen van hem, heeft hij ons met alles toebereid wat je maar kan bedenken. Want tegenstand zal er zijn. En haat zal er zijn. En er is geen mens die kan stand houden op zijn eentje onder zoveel haat. Niemand. Wij zijn wezens die liefde nodig hebben. Zo heeft ons God ons gemaakt. En ik wil van een experiment vertellen die door behoorlijk geschifte geleerden / psychologen ooit is uitgevoerd op baby's en zuigelingen. Zoals het gaat met experimenten, ja, heb je een testgroep en een controlegroep. Maar in dit geval ging het om baby's en zuigelingen. Wat hadden die mannen gedaan? In de testgroep, ja, kregen die baby's eten, kledij, warmte in de vorm van een kamer op de juiste temperatuur. Ze kregen alles. Maar ze mochten geen menselijke aanraking krijgen. Dat was de experimentele groep. Ze kregen dus eten met de lepel, maar geen contact. En als ze verversd moesten worden, moesten die verpleegsters dikke handschoenen aandoen. Geen menselijk contact. De controlegroep die kreeg dat wel. Eten, drinken, warmte, aandacht, knuffels, wiegen. Hè? Die kregen dat wel. Wat stelden ze vast? Dat nagenoeg elke baby in die experimentele groep kwam te sterven. Die gingen dood. Ze hadden nogthans eten, drinken, warmte, maar geen menselijk contact. Die gingen dood. Die andere groep, controlegroep, blijkbaar leefde die nog. Vreed experiment. Bedacht in de tijd voordat er zoiets bestond als wetgeving over experimenten op mensen. Hè? Maar voor die tijd nog. Iedereen wist dat mensen warmte en liefde nodig hebben. Maar niemand had het tot dan toe bewezen. Hè? En in een wereld die ziek is aan bewijsvergadering, die niet anders verlangt dan overal bewijzen in te zien, krijg je van die absurde toestanden. Voor iets dat wij eigenlijk al wisten. Wij mensen hebben liefde nodig, naast kledij en voeding en warmte. Wij zijn wezens die geschapen zijn, die liefde nodig hebben. Zo heeft God ons gemaakt. En ik hoef u ook niet te zeggen, gelijk dat ik er juist kwam te zeggen, je hebt ook geen experiment nodig om aan te tonen dat niemand onder haat zal blijven kunnen floreren of bloeien. Als er constant haat op jou komt, ga je eraan kapot gaan. En ik hoef daar geen experiment voor. Gelukkig zijn de tijden anders en die donkere tijden van het beginjaar van de psychologie liggen achter ons. Wij weten dit. Niemand houdt stand onder zoveel haat. Een mens heeft dus liefde nodig. En dat weet onze God. Ja? Ik geloof dus dat het grote gebod, elkaar lief hebben, waar er al zoveel over geschreven is en gepredikt is trouwens, hè? Heb elkaar lief. Het grote gebod is al tamelijk heel veel inkt overgevloeid. Maar dat dat niet toevallig komt op hetgeen de Heer Jezus hen gaat voorbereiden. Op die vervolgingen die zullen komen, waar hij nu ook in hen straks zal voorgaan. En na hem gaan zijn volgelingen hetzelfde lot ondergaan. Maar hij zegt al, een eerste ring, om dan straks te kunnen volhouden. Heb mekaar lief. Je gaat mekaar keihard gaan nodigen. Heb mekaar lief, zoals dat ik jullie een lief gehad. Als je dat niet hebt, gaan we dat straks niet kunnen. Dat is zeer bewust gedaan, dat gebod. Op hetgeen dat volgt. Je mag dat letterlijk nemen, broeders en zusters. Winnen in elkaar zo hard van ode. Hey, ik heb daarover bij stilgestaan en gepeinst. Ja, dat groot gebod, dat klinkt fantastisch. En dat je een beetje ja, volgt, ja, ja kan niet. Maar er zit een doel achter. Hoe ga je stand houden als de wereld jou straks de haat gaat geven die de volgelingen van Christus toekomt? Hoe ga je dan stand houden? Jullie weten dat de Heer het niet zomaar vraagt elkaar lief te hebben. Hij vraagt veel verder te gaan dan de wereld dat kan. Ga tot het uiterste daarin. En hij geeft het voorbeeld aan van er is niemand die zo lief heeft dat hij bereid is zijn leven af te leggen voor zijn vrienden. Zover moeten wij in de liefde aan elkaar gaan. Straks komt het misschien daarop neer. Dat je leven gaat moeten afleggen voor een en elkaar. Er zijn tijden geweest, en er zijn nu tijden, waar dat soms moet. Dat je bereid bent, elkaar die je hier ziet, die wederom geboren zijn en hem toebehoren, dat je bereid bent te sterven voor elkaar. Zover moet die liefde naar elkaar toe gaan. Dat is wat God van ons vraagt. Dat is het grote gebod. En er zit een reden achter. En daar gaat de prediking van vanochtend over. Ik heb het genoemd, de haat van de wereld en de liefde van God. Als we dan nu gaan kijken naar die haat van de wereld, dan kun je misschien best een keer 3 vragen bestellen om er een beetje een beeld van te krijgen. Van waar komt die haat dat de Heer Jezus op hen wilt voorbereiden? En waarom worden christenen zo gehaat? En wat is dat precies, de haat van de wereld? Om een antwoord te vinden op die eerste vraag, van waar komt die haat, moet je een klein beetje vertrouwd zijn met je Bijbel. Er is namelijk een patroon vast te stellen doorheen de Bijbel over deze haat. Te beginnen in het boek Genesis, je hoeft er niet naartoe te gaan, ik lees het u gewoon voor. In Genesis 4, vers 8 staat er, maar Kain zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Helemaal het Nieuw Testament, in Hebreeën 11, vers 4 staat er, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Onthoud, Abel was een rechtvaardige. En ook in Johannes 3, vers 12 staat er, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Er zit dus blijkbaar een verband tussen Abel, wederom geboren christenen, dat daar een patroon in zit. Patroon is dit. Ja? Verder zijn er ook nog de getuigenissen van de profeten waarvan het volk Israël heel veel gedood heeft. Hè? Dus ja, ik moet het hele pakket zien, ik heb een beetje de highlights eruit gepakt. Het patroon is als volgt. Er is strijd in de hemel en er is strijd hier op aarde. Die de Satan dienen, tegen Gods dienaars. Ja? Die strijd gaat van generatie op generatie verder. Die strijd was er voor ons en die strijd zal er na ons zijn totdat de Heer Jezus terugkomt. Er is hier ook sprake van uitverkiezing. God heeft de zijne gekozen en die de kwade volgen, behoren hem toe. En daar zit strijd tussen. En die strijd gaat voort tot het bittere einde, totdat Gods koninkrijk in volle glorie over heel ganse aarde zal zichtbaar zijn. Die haat nu, die van de tegenstander komt, want dat is een wapen van hem, hè? Dat is de moordenaar van in de beginnen, die haat nu leidt tot moord. Hè? Wie zwanger gaat van haat, zal uiteindelijk moord baren. Dus daar leidt het op toe, daar komt die haat vandaan. Dat is die vijandschap tussen Gods volk en Gods tegenstanders. Behoor je God toe, ga je die vijandschap dus zien. Ga je die vijandschap ondergaan. Er zit gewoon nu vijandschap. Die strijd is in de hemel, maar ook hier beneden. En die blijft voortbestaan. Het antwoord dan op de tweede vraag. Waarom worden christenen dan zo gehaat? De Heer Jezus geeft daar zelf een antwoord op. Dat hebben we gelezen in vers 18 tot en met vers 21. Ik verfris nog misschien een keer het geheugen. Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daar heb je weer die uitverkiezing, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam. Want zij kennen hem niet die mij gezonden heeft. Wij worden gehaat omwille van de getuigenis. Wij worden gehaat omwille van naamdragers van Jezus Christus toe te behoren. Omwille van hem toe te behoren. Daarom worden wij door deze huidige wereld gehaat. En enkel omdat zij voordien Jezus zelf hebben gehaat. Zijn eigen volk moest hem niet in. Ze hadden hem grondig gehaat. Ja? Broeders en zusters, ja, die strijd dat moet ons eigenlijk niet verbazen. Integendeel. Wees gewoon gewaarschuwd. Het antwoord op die derde vraag, wat is dan nu de haat van de wereld? Nou, laten we beginnen met wat het niet is. Vele christenen verwarren zelf ontlokte haat met wat de Heer Jezus zegt in vers 25, dat we ook gelezen hebben. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven staat, zij hebben mij zonder reden gehaat. Grote verwarring, ik wil hem meteen de wereld uithelpen. Zelf ontlokte haat dat heeft niks te maken met wat de Heer hier zegt. Ze hebben mij gehaat zonder reden. En dat komt eigenlijk uit Psalm 35, vers 19. En dat is absoluut van toepassing op de Heer Jezus die gehaat werd. Hij, die zieke genas, blinden het zicht teruggaf, kreupelen weer deed lopen en zelfs doden levend maakte. Hij onderwees in hun synagogen en getuigde voortdurend van Gods goedheid door te wandelen in gerechtigheid en waarheid. Dat is iets helemaal anders dan die christenen die gehaat worden omdat zij per se die ene vrouw die in een abortuskliniek wat binnenkruipen, bespotten, bespugen en erop slaan. Die christenen worden ook gehaat. Maar waar is de genezing? Waar is het goed doen? Waar is de liefde? Die haat tegen iets dat God verbiedt, dat hij zelf ontlokt. Dat is niet van God, omdat hij daar niks gedaan heeft, daarvoor gehaat wordt. En dat staat ook volledig in schil contrast met al die Facebook-haatberichten van christenen, die zichzelf christen noemen tegen alles wat homo is. Heeft God ons daartoe gestuurd iedereen te gaan haten dat anders doet dan ons? Nee, hij heeft gezegd, trek hen naar mij, met liefde. Hij kan ook zo iemand volledig weer beter maken. En wat dacht je van die pedofiele priesters? Ik vind dat zelfs terecht dat die gehaat worden, sorry. Dat heeft niks te maken met die haat wat de Heer Jezus van spreekt, dat hij zelf veroorzaakt. Je kinderen gemolestreerd. Dat heeft niks te maken met God. Dat heb je zelf op jou geroepen. En Gods naam mee besmeurd. Dat is het dus niet. Hè? Wat de haat van de wereld betreft, ik ben blij dat Lydia daar van voor gekomen is en van getuigd heeft van een keer naar een ander land te gaan, Egypte. Wel, die haat van de wereld hangt inderdaad een klein beetje van waar op deze planeet of aardbol waar dat je woont. Dat hangt af van welk deel dat je woont. Als je in Afrika of in Arabische landen leeft, dan neemt die haat de vorm aan van vervolging, gevangenschap en foltering, aanslag en moord. En voor vele van onze broeders is dat dagelijkse kost, de realiteit van hun bestaan. Daarom mogen we inderdaad de Heer danken dat we het hier nog relatief goed hebben. Soms neemt die haat de vorm uit van uitbuiting, miskenning van je rechten of zelfs gevangenschap en slavernij, zoals in India, Noord-Korea en China. En in de westerse landen dan lijkt het op eerste zicht dat die haat minder uitgesproken is, maar ze is er wel degelijk. Om maar een voorbeeldje te geven. Er zijn hier velen van ons die zich geheel geven in het werk dat ze doen. En proberen er het beste van te maken. Maar de wereldse mensen, die verdragen het niet. Die verdragen niet dat jij meeroddelt op de werkvloer. Die doen niet mee, we klappen over de dienen en die zit daar stil. Eens en niet graag. Kwaad spreken van anderen, ja, dat zit in ons, maar ja, je doet precies mee, je zit in asociaal, je zondert je al af. Wat de wereld ook niet graag heeft, is dat je goed doet aan anderen. Wanneer je dienstbaar stelt, gaan ze je daarvoor niet bedanken, maar van je dienstbaarheid misbruik maken en die uitbaken als een zwakheid. Ah, Jantje doet goed. Helpt graag mensen. Ga je gaan misbruiken erop. Ze gaan in plaats van je te taken te verlichten en mee te helpen, de lasten te dragen, gaan ze ze juist nog veel meer vermeerderen. Wetende, dat is een christen, die gaat niet weigeren als je hem iets vraagt. Hè? Gaan er dik misbruik van maken. Met andere woorden, ze gaan van je profiteren. Goedheid wordt je zwakheid. Bits en hart gaan hun gelaat tegen je staan. Kwaad zullen ze van je spreken achter je rug om. Ja, vol van afkeer en haat. Om de persoon dat je bent, om de levensstijl dat je erop nahoudt, die zo in schril contrast staat met wat dat zij dagelijks doen, dan ga je daarvoor niet in dank nemen hoor. Je gaat gehaat worden. Leef volgens Gods wet. Tracht liefde te betonen. Doe dit consequent overal waar je komt. Denk niet dat mensen dat spontaan in dank gaan afnemen. Want jij toont iets dat zij niet zijn. Iets wat zij niet kunnen zijn momenteel. Dus, ja, als ze niet met jou kunnen meegaan, gaan ze jou proberen tegen te werken daarin. Je gaat die haat voelen. En wat dat ze verwachten dan, is dat je eigenlijk zal reageren zoals ze. Nadat ze alles geprobeerd hebben om je uit de tent te lokken, te jennen, te destabiliseren, en je blijft kalm en getrouw aan God, en je verandert niet in je houding, ja, dan zijn zij nog meer op hun tenen getort. Dan ga je nog meer wind van voor krijgen. Ja? Ze verwachten eigenlijk van jou, om het meer schoon woord te zeggen, dat je op een gegeven moment assertief gaat worden. Het recht in eigen hand gaan nemen. Ja, ga beginnen verdedigen. Ja, maar ik doe dit omdat ik zo ben. En dat is geen dat ze verwachten. Dat je van positie verandert en een stukje verhardt. Een stukje mee toch hun richting uitloopt. Maar jij doet niet mee. Je hebt geleerd niet assertief te zijn. Je hebt geleerd op God te wachten en niet jouw recht in eigen hand te nemen. Je hebt ook geleerd om geen kwaad met kwaad te vergelden. En daarom onderneem je niets. Geloof mij, conflict zal niet ophouden. En het is niet de bedoeling om een beetje zielig te klinken, broeders en zusters, maar mensen die God niet kennen, die verwachten dus dat je gaat reageren zoals hen. En omdat jij dat niet doet, haten ze je. Want je bent in hun ogen een rare. Als zij iets goed gedaan hebben bijvoorbeeld, onderstrepen zij dit graag en herinneren jou eraan hoe goed ze gedaan hebben en verwachten een dankjewel. Maar als jij iets gedaan hebt, je verwacht niks, zelfs geen dankjewel. Wat voor een rare is dat? En ook, je doet iets positiefs, het omgekeerde, hè? En ja, nog steeds niks. Allee, wat is dat toch? Waarom is dit zo anders dan ons? En let op, broeders en zusters, je kan op een gegeven moment volledig weggepest worden op je werk. Ja, dat gebeurt. En dat is jammer genoeg niet een exclusief recht van alleen christenen. Dat gebeurt heel wat mensen trouwens de dag van vandaag. De typische zwakken in de maatschappij overkomt dat. Ik noem maar iemand, hè. Vrouwen bijvoorbeeld worden gewoon op basis van hun geslacht soms weggepest. Hè. Het is een vrouwmens. Of de typische kleurling met een raar accent. Hè. Dat is ook niet omdat die per se christen is. Dat is gewoon een zwakker in de maatschappij. Of de heel mentaal instabiele persoon op het werk. Dat zijn de typische slachtoffers die er ook uitgepikt worden. Hè. Dat is niet alleen exclusief voor christenen. Dat gebeurt heel wat mensen. En dan wordt het helemaal te erg. Ze hebben een slachtoffer gepakt. En je gaat optrekken met in de nacht met je verouder. Je gaat met hem zitten tijdens de middaglunch. Je zult hun er haat opwekken. En waarom heb je geen verjaardagskaart mee voor labiele Mark? Wie doet er nu zoiets? Allee, dat is een sukkel. Allee, dat is onze fun over de middag. We lachen graag met hem en je brengt hem een gedenkkaartje. En waarom zeg je, hey, Deborah? Het is wel Deborah met de dubbele D. Hè? En allez, zulke dingen, als je niet meegaat met hunder en je blijft volhouden, verwacht je aan tegenstand. Blijf God getrouw, verwacht je aan tegenstand. Ook al ondervind je niks van die dingen dat ik zo'n beetje beschreven heb van de werkvloer, je gaat wel dit herkennen. De mentaliteit van deze wereld staat in schril contrast met wat God in ons aan het bewerken is. Bij gevolg zijn wij eigenlijk vreemden op deze plaats. Wij passen niet in het plaatje, wij zijn buitenstanders. We zijn gelijk heel anders dan de wereld om ons heen. Ja, dit is ook niet onze thuis, hè? Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en Gods koninkrijk verwachten wij. Wij weten dat wij hier passagiers zijn, op weg naar iets. Wij horen gewoon weg hier niet thuis. En dat gaan ze jou, vroeg of laat, een keer duidelijk maken. Als je consequent, getrouw God dient, ga je echt wel, spoedig of later, een vreemde voelen in deze wereld. Ik vond persoonlijk, broeders en zusters, enorm veel troost in de woorden die we gelezen hebben deze morgen. Daarom lag het ook op mijn hart om ze met jullie te delen. Zonder te veel in detail te willen treden, kan ik alleen maar zeggen dat ik vele tranen gehuild heb de laatste tijd. Stelde gewoon vast dat mensen met afkeer tegen je gaan wanneer je zelf zonder woorden probeert te getuigen van wat God in jou gedaan heeft. En dat niet alleen op het werk, maar ook in mijn eigen familie. Je geeft het beste van jezelf, je tijd, je middelen, en toch vermurmen hun hart helemaal niet. Als je een hand reikt, vreten ze je met huid en al op. Als je begrip opbrengt, wordt het een gewoonte dat jij de luisterpaal bent van iedereen. Als je hen vertroost, die het nodig hadden, hoor je alleen nog maar hun miserie. Doch als het goed gaat met hen, hoor je niet meer. Als je recht gesproken hebt tussen al hun twisten en de vrede behield, of toch geprobeerd hebt, als het dan fout gaat, krijg je de volle schuld overheen. Maar je hebt het niet goed gedaan. Het is nog altijd spel. Je verdraagt hun zonde, maar de jouwe smeren ze je in het gezicht en herinneren je er bij elke gelegenheid aan. Als je moe bent, verwachten ze dat je nog dat extra inspanning voor hun opbrengt. Rust gunnen ze je nooit. Je verdraagt en verdraagt en blijft verdragen. En hoop ook iets van Gods liefde te kunnen tonen aan hen, want daarvoor doe je het. En toch is het niet genoeg. Het reikt niet toe. Het verandert hen helemaal niet. Ze blijven hard, koud en gemeen doen. Geen liefde voor jou om wat je deed. En dat is enkel normaal dat je deed. Van sommigen heb ik de haat en de verachting in hun ogen gezien. Van anderen kreeg ik spot en hoon over mij heen. Nog anderen vermaakten zich om de fouten die ik deed, die ik beging op mijn werk. En wreven zich in de handen als ik weer gefaald had. Bittere tranen heb ik geweend, broeders en zusters, bij mijn Heer en mijn God. En ik zeg niet dat ik in alles zonder reden geleden heb gehad, maar enige medelijden of begrip zag ik niet. Ik ben niet voor niets zo blij dus dat ik hier vanmorgen hier mag staan. Ik ben waarschijnlijk ook niet alleen. Ik ken iedereen hier en anderen zijn niet voor mij. Er zijn hier misschien nog die zich opgevreten en terug uitgespuugd voelen door deze wereld. Als jij ook zo iemand bent, vat dan moed met mij, broeder en zuster. Want de Heer gaf ons aan elkaar. Hij kent ons verdriet. Ja. Waar wij hier zijn, binnen deze eigenste muren hier, dat is onze eerste beschermlinie. Om te kunnen standhouden. In een vijandige en steeds meer haatdragende wereld. Ja. Ik kan gewoon zeggen, je bent niet alleen. En we zijn ook niet bedoeld om alleen te staan. Om zulke haat op ons eentje te trotseren. De Heer wil ons helemaal niet kapot zien. Juist in ons verdriet en ellende kunnen wij die liefde waar hij van sprak aan elkaar tonen. Ik heb jullie liefde dus heel erg hard nodig. Zoals jullie ook mijn liefde nodig hebben. We hebben elkaar. Hij heeft erop gedacht. Hij wist niet dat dat gaat komen. Dat dat je lot kan zijn. Dat je het echt heel, heel, heel hard kan hebben. Maar daarvoor zijn jullie hier. En daarvoor sta ik ook hier. Die eerste gordel. Zo blij dat ik hier mag zijn vandaag. Ja? We hebben elkaar. En de trooster die ons troost. En dit is de vertroosting. Dit doet de Heilige Geest. Hij overtuigt ons in Jezus te geloven. Hij verheerlijkt Jezus. Hij overtuigt van zonde, want de zonde van hen die ons tegenwerken is dat zij Jezus niet geloven. Hoewel wij van hem proberen te getuigen. Op zoveel manieren. Hij, de Heilige Geest, overtuigt ook van het oordeel, omdat de overste, hun overste, is reeds geoordeeld. Die neemt zijn oordeel al. Hij troost ons met onuitputtelijke vertroostingen. Als de Heer ons geen liefde toont, dan is mijn troost mijn geliefd te weten door God. Ik las onlangs nog in het boek Daniel. Daniel 10, vers 11. Hij zeide tot mij, Daniel, gij zeer geliefde man. Let op de woorden die ik tot u spreek, ga recht staan, want nu ben ik tot u gezonden. En ik zei, Heere, gij had Daniel zo lief. Het staat op in de Bijbel, zeer geliefde man. En zegt de Heere, dat kan Daniel heel lief, maar lees geen keer een beetje verder. Ja. Die een boodschapper was van God gekomen naar Daniel toe bij het begin van Daniel zijn gebed. Daniel was een zeer geliefde man, maar die boodschapper ging ook weer terug. Wie hebben wij gekregen? Gods geest, die van God gekomen is om bij ons te blijven voor altijd en altijd, die nooit van ons weggaat. Die komt rechtstreeks van God, dat is geen boodschapper, hè? Die is van God gezonden om bij ons te blijven tot het einde van de tijd. En daar hebben we zoveel gekregen van God. Zoveel vertroosting. Zoveel embarmen. Zoveel voorzienigheid. Zoveel genade. Dan lees je in Johannes 14, vers 21, staat er. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. En in hetzelfde hoofdstuk in vers 16 staat er, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar jij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dat is onze tweede defensielinie. God strijdt met ons. God is met ons. Emmanuel is werkelijkheid geworden. God is met ons. Gods geest getuigt voortdurend van wie Jezus Christus is. Als je bang te moede bent, hè? En ja, de hevigste strijden gaan daar rond. Hè? Moet je voorstellen wat dat is voor die mensen. Hè? Hoe dat het voor hen is, als wij hier nog eigenlijk relatief licht af te zien hebben van de haat die deze wereld kan brengen, tegenover wat jij voor staat, tegenover de boodschap die jij draagt. Moet je voorstellen wat het is voor hen. En welke een troost dat is, dat we erin. Maar dat ze zich gaan moeten vastklampen iedere keer. Als je lijdt dus omwille van de gesproken getuigenis van Jezus, of je tracht echt evangelie uit te leven, dan mag je je aan die strijd verwachten. Dan zal je ook gehaat worden door de wereld die God niet kent. Want ze hebben eerst onze Heer ook gehaat. En daarom staan wij, ja, ze verstaan gewoon niet wat dat wij doen. Het is hen vreemd. Soms is de haat van de wereld heel erg veel. Ja. Soms woedt hij zo hevig dat je heel triestig van kunt worden. Toch, we hebben elkaar. Een vertroosting die niemand zelfs kent, hè, behalve zij die God kennen. Jullie kennen dat. Wij hebben Jezus die ons is voorgegaan in alles. Hij is de leidsman die wij volgen. Hij kent ons die zijn geboden houden en God is getrouw en vergeet ons niet. Zijn koninkrijk zal komen en onze vreemdelingschap zal over zijn. Maranatha, broeders en zusters.